Man, mooi hoe de nummers van vanmorgen eigenlijk in lijn zijn met waar ik over wil spreken vandaag. Want ik wil spreken over het thema van belofte naar bestemming. En ik wil met je kijken naar Jozef. En we pluggen in even aan het einde van het leven van Jozef. Want helemaal aan het einde van het leven van Jozef, komt een crisis aan in Egypte. En er moet een goede man voor aangetrokken worden. Iemand die die crisis kan managen. Iemand die daar het volk er op een goede manier doorheen kan leiden. En dan wordt Jozef daarvoor aangetrokken. En dan staat er over het leven van Jozef, eigenlijk het resultaat van zijn leven, staat het volgende in Genesis 41, vers 56. En toen er honger in heel het land was, overal om hen heen, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. En uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. En er was crisis. Er was crisis in Egypte, er was crisis daarbuiten. Maar ze wisten één ding. Er is één man die koren heeft. Eigenlijk sterker gezegd, dus één man die leven heeft. Jozef. En het resultaat van het leven van Jozef is dat daar waar geen leven is, weet hij leven te brengen. Daar waar geen voedsel is, wil je met Jozef praten. Wil je bij Jozef zijn. Want Jozef heeft iets te geven in tijden van crisis. Iets wat niemand anders heeft. En heel Egypte, wat eigenlijk het symbool staat voor juist niet het volk van God. De mensen die God niet kennen. Heel Egypte trekt naar Jozef. Want er was honger in het land. En heel de wereld wilde koren kopen bij Jozef. En de eerlijke vraag vandaag is, trekt Egypte naar jou en mij? Trekt Egypte naar de kerken vandaag, omdat ze weten, daar is brood. Daar is koren. Ik weet niet of u het doorheeft, maar we leven redelijk in tijd van crisis. Niet direct in onze portemonnee, of soms iets verder weg. Maar deze wereld is in crisis, is in nood. En jij en ik zijn degene die koren mogen hebben. Zijn onze voorraadschuren gevuld? Vindt het zo mooi dat er staat, als er honger is, opent Jozef zijn korenschuren. Zegt, hé, hier moet je zijn. Ik heb brood. Ik heb koren. Ik heb leven. Mooi als farao over Jozef spreekt. Dan zegt farao tot zijn dienaren, zouden we iemand kunnen vinden als deze? Een man in wie de geest van God is. Farao was niet bepaald een gelovig man. Nou, wel gelovig, maar niet in God. Maar hij ziet iets in Jozef. Hij zegt, daar zit de geest van God in. Ik zou eigenlijk zeggen, in Jozef was minder van Jozef gekomen en meer van de geest van God. En farao ziet het en hij herkent het. En hij zegt, als we door deze crisis heen willen komen, als we dit goed willen doen, hebben we deze man nodig. Moeten we met hem, moeten we in zee. Farao herkende Gods geest in hem. En de vraag die ik wil neerleggen vandaag, zijn wij de Jozefs van vandaag? Kunnen wij de Jozefs van vandaag worden? Want ik geloof dat er een belofte is, als ik spreek over van belofte naar bestemming. Ik geloof, God wil ons maken als onderkoningen, want de Bijbel zegt dat we als koningen mogen heersen, als onderkoningen in tijden van crisis, die als onderkoningen in tijden van crisis levend brood kunnen uitdelen. Volgens mij is dat de grootste belofte over jou en mijn leven. God wil ons maken als onderkoningen in een positie van autoriteit brengen. Niet om zelf een mooi paleis te hebben, niet om het allemaal voor jezelf geregeld te hebben, maar omdat als er crisis is, de korenschuren te kunnen openen. De belofte over jou en mijn leven is dat God je wil maken tot een Jozef, tot een onderkoning die koren heeft als er nergens koren meer is. Die vreugde heeft als er nergens meer vreugde meer is. Die leven heeft als er nergens meer leven is. Die hoop heeft als er nergens meer hoop is. En dat is waar God ons naartoe wil brengen. En ik geloof dat deze wereld heeft sterke gelovigen nodig. Met name sterk in identiteit en karakter. Die niet omgaan als er een beetje tegenwind komt. Want de tegenwind van deze crisis treft gelovigen en ongelovigen. Het treft iedereen. Maar we hebben mensen nodig die zo sterk gegrond en gegroeid zijn in hun identiteit en karakter. En dus de kracht hebben om de korenschuren open te doen in tijden van crisis. Mensen nodig die niet meebewegen in de angst en de wanhoop en de dingen die niet gebeuren, maar waar ze zeggen, hé, jullie zo anders. Wat zegt de Bijbel daarover? Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En heel vaak hebben we dat genoemd, dat we allemaal vooral niet doen wat de wereld doet. We hebben dat vooral op zonde geprojecteerd. Maar ik zou het vandaag willen projecteren hoe wij staan in een crisis. Hoe wij staan als de wereld wankelt en als er van alles beweegt. Zeggen ze dan ook, hey, die kerk helemaal anders. Daar zitten sterke mensen. Gegroeid in hun identiteit. Daar zien we mensen op wie de geest van God is. Dat is onze belofte. Dat is waar we naartoe bewegen. Alleen Jozef was er niet zomaar. Want 15 jaar eerder komen we Jozef tegen. En als hij onderkoning wordt, is hij 30 jaar oud. Maar we pakken even het verhaal op. Een paar jaartjes eerder, een jaar of 15 eerder, Jozef in zijn puberteit. Onderweg om volwassen te worden of niet. Jozef is het lievelingetje van pa. Jozef is het mannetje die alles kan maken bij zijn vader, met zijn bruine ogen in de ogen van zijn vader kijkt en pa vindt alles goed. En hij krijgt de mooiste mantel, hoeft er niks voor te doen. Terwijl zijn broers hard werken, hij is de jongste. Zijn allemaal oudere broers, mag hij het wat rustiger aandoen. Ik denk, als er niets was gebeurd, was Jozef op 30-jarige leeftijd nog eens een puberteit. Ken je die mensen? Die denken, je bent 30, maar je bent eigenlijk nog een puber. Die mensen ken je toch om je heen of niet? Misschien zegt hij, ja, ik ben er één. Meestal hebben we niet zoveel zelfreflectie om dat van onszelf te zien. Maar als er niks was gebeurd, was Jozef waarschijnlijk dezelfde puber gebleven als dat hij altijd was. Een vervelend mannetje. En moet je voorstellen, gezellige familiemaaltijd, iedereen aan tafel, zit daar met elkaar, een ontbijt, iedereen op tijd op. Jozef natuurlijk niet, want die slaapt uit, dus die komt aan als iedereen al zit aan tafel en gaat zitten. En zegt, jongens, ik heb gedroomd. En iedereen denkt, hebben we Jozef weer. Zeikertje. Dat zeggen we niet hardop, nooit. Want dat denken we wel van binnen. En dat dachten zij ook. En dan begint Jozef, jongens, ik heb gedroomd. En we waren koren aan het binnenhalen. En die broers denken, nou wij, en jij kijkt toe. Want zo gaat het meestal. Maar we waren koren aan het binnenhalen. We hadden die schoven gemaakt. En al jullie schoven bogen voor mijn schoven. En dan zeggen al die broers, wat een mooie droom, Jozef. Wat fijn. Oh, wanneer zou dit gaan plaatsvinden? Nee, ik denk dat er gebeurt wat er bij ons allemaal zou gebeuren. Zullen we kappen met eten? Ik ga aan mijn werk, want ik ben er nu alweer klaar mee. Mijn dag is nu al verziekt. Toch? Dat soort momenten hebben jullie nooit. Ja, maar ik denk dat dat bij die broers gebeurde. Arrogant ventje, zeg. Het is ook niet heel handig als je dat droomt om dat zo even op tafel te leggen. Maar het was wel profetisch. Het was wel van God wat hij kreeg. En Jozef is een beetje een bozo in dingen aanvoelen. Die voelt dat niet aan tafel, want de volgende dag komt hij weer te laat aan het ontbijt en zegt, ik heb opnieuw een droom. Hij zegt niet alleen, ik zag de maan en de sterren en de zon. En niet alleen de sterren bogen voor mij, maar ook de maan en de zon. En dan wordt het zelfs zijn vader een beetje te veel. Die denkt, ja, nu zijn we er klaar mee dat die broers buigen. Prima, maar ik ook nog. En wat besluiten ze? Ze besluiten om te verkopen. Wat? Als deze jongen van de ontbijttafel van zijn vader direct onderkoning was geworden in Egypte. Wat voor koning zou hij zijn geweest? Zou Egypte gefloreerd hebben? Of zou hij een koning zijn geweest die vooral zelf floreerde en zijn volk liet creperen? Want in zijn hele verhaal naar zijn broer staat hij centraal. En pakt hij niet waarom God mensen voor hem zou laten buigen. Hij pakt eigenlijk het hele verhaal helemaal niet zo goed. Was dit het profiel van de koning om de wereld te voeden? Gods belofte iemand te maken tot een onderkoning, zodat in tijden van crisis er voedsel te geven is. Deze man wil je echt niet aan wat dan ook leiding geven, nog niet aan het kippenhok. Want alles wordt ellende als er niets gebeurt in zijn leven. Het is gewoon een arrogante kwal. Ander woord, mens. Een mens die niet gevormd wordt, wordt vanzelf een arrogante kwal. En dat is eigenlijk wat er in het leven van Jozef op dat moment ook is. En de grote vraag is, hoe kom je... Hij mag nog even terug, want we geven iets te veel weg. De beproeving ben ik nog niet. De grote vraag is, hoe kom je van je belofte naar je bestemming? En ik wou zeggen, maar u heeft wel gezien, dat zijn de drie B's. En daarmee bedoel ik niet de boerenburgerbeweging. Zeg, gelijk verkiezingspraatje, als stem op de boerenburgerbeweging, dan komen we tot onze bestemming. Nee, u mag zelf weten op wie u stemt. Maar de drie B's is eigenlijk belofte en het liefst willen wij dan bestemming. Maar tussen elke belofte en bestemming ligt beproeving. Of je het nou wil of niet. Voor niemand uitgezonderd. En dan mag hij wel eentje verder. Tussen belofte en bestemming ligt beproeving. Alleen we willen dat niet zo heel graag. Het liefst willen we de beproeving overslaan en van de belofte naar de bestemming. Lieke doet examen bij ons. Als het aan haar ligt, zou ze het liefst van de belofte van je diploma direct inpluggen in de diploma-uitreiking. Waar of niet? Bestemming. Maar daar ligt tussen beproeving. En dat heet toetsweek. En dat heet examen. Hele zware beproevingen inderdaad. Maar niemand op sommige nerds na zeggen, oh, lekker toetsweek. Heerlijk, dagenlang leren, nachten doorgaan. Wat een topweek zeg. Niemand wil door de beproeving, maar we moeten het wel. En soms willen wij Gods kracht ook gebruiken om de beproeving over te slaan. Er is eentje om over na te denken. Soms als wij bidden voor dingen, willen we Gods kracht gebruiken, zodat we zelf de beproeving kunnen overslaan. Maar we misgunnen ons daarmee soms ook de vorming. Daarmee zeg ik niet dat dingen van God zijn, of ze goed zijn, maar het is wel belangrijk om over na te denken. Beproeving. Beproeving kan twee dingen met je doen. Beproeving in je leven, dan mogen we ietsje verder, kan je bekwamen of het kan je breken. En allebei is mogelijk. Maar beproeving kan je ook stuk maken. Kan iets stuk maken in je leven, het kan je breken. Maar beproeving kan je ook bekwamen. Het kan je klaarmaken om dingen te doen. We weten toch allemaal dat ook als er iemand iets hier staat te vertellen, dat je gelijk voelt, dit is uit een boekje, of hier ben je doorheen gegaan. En soms als mensen het uit een boekje hebben, krijg je 80 zinnen. En iemand die ergens doorheen gegaan heeft soms maar één zin nodig. En denk je, jij snapt het. Want je bent er geweest. Je weet hoe het voelt. Je weet hoe het is. En dan haak je aan. En we zijn niet bedoeld om te quoten. We zijn bedoeld om uit te leven. Te laten zien. Jezus quote ook niet. Maar hij ging door de pijn van het leven heen. Zelf. En daarom kon hij zeggen, daar waar jij bent, ben ik geweest. Maar de hoop is, ik weet hoe je er doorheen komt. Ik weet hoe je aan de andere kant komt. En zo is het ook eigenlijk in dit verhaal. Een tekst die u waarschijnlijk niet gearcheerd hebt in uw Bijbel. Vermoed ik. Of met zwart. Zodat die weg is. Ik heb er wat dingen tussen gezet, cursief. Die staan in de Amplified Bijbel, want de Amplified Bijbel vertaalt vaak vollediger en meer. Jacobus 1, vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Gelukkig voor de zusters hoeft dat niet, die mogen er gewoon boos over zijn. Nee, broeders en zusters. Acht het enkel vreugde wanneer u in allerlei verzoekingen, problemen terechtkomt. U denkt al, waar is mijn zwarte merkstift? Want u weet en bent verzekerd dat de beproeving van uw geloof volharding en standvastigheid en geduld teweeg brengt. Maar laat de volharding, standvastigheid en geduld ook volledig ruimte krijgen. Dit is een belangrijk wat hier staat. Laat het ruimte krijgen. Die volharding voor dingen te moeten knokken, door te zetten. Laat dat ruimte krijgen. Soms niet te snel dat je er doorheen gaat. Er overheen leven. En mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent en volgroeit. En geheel oprecht en in niets tekortschiet. Mag ik je zeggen, zodat je een Jozef onderkoning wordt? Wie zegt, dit is mijn lijftekst? Ik acht het vreugde als dingen op mijn pad komen die moeilijk zijn. Dat is eigenlijk wat hier staat. Veel fijner is om te horen, Jezus redt ons, bevrijdt ons, geneest ons. 100% waar. Maar ook dit is 100% waar. Wat hier staat. Sterker nog, het staat er nog een keer in de Bijbel. Namelijk in Romeinen 5 vers 3. Daar staat, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop en de hoop beschaamt niet. Ook hier is het weer een beetje zo lekker Nederlands, klein is het vertaald. In de Amplified staat er, with joy. Dus niet alleen laat het je overkomen, maar with joy, let us exult in our sufferings and rejoice in our hardships. Knowing that hardship, moeilijkheden, distress, druk, problemen, produce patient endurance, brengen geduld voort en doorzettingsvermogen. En proven character, gegroeid, bewezen karakter, het vormt je karakter. Spiritual maturity, het maakt je geestelijk volwassen. En proven character, hope and confident assurance. En een bewezen karakter, volgroeid karakter, gevormd karakter, die brengt hoop. En die hoop beschaamt niet. Dit zijn soms de wat lastigere teksten. En dat komt omdat het niet helemaal past in onze McDonald's filosofie. En met de McDonald's filosofie bedoel ik, ik sta in de drive-in en ik wil binnen 5 minuten mijn frietje. En ik word geïrriteerd als er 4 mensen voor mij staan op wie ik moet wachten. Want we leven in een maatschappij, ik wil het en ik wil het nu. En ik wil het met zo weinig mogelijk inzet. Een tijd geleden sprak ik iemand die een beetje vastgelopen was op zijn werk en zocht eigenlijk wat meer uitdaging. Ik zeg, wat zou je eigenlijk willen? Nou, gewoon niet werken, zegt hij. Oké. En toen dacht ik, dat is soms ook hoe het in onze mind zit. Dat we willen vaak de makkelijkste weg. Maar de mooiste dingen die je bereikt, bereik je onder druk. Bereik je door de moeite heen. En dit is ook een kant die we soms onderbelichten, maar die hetzelfde evenwicht geeft als ook wanneer we uitstappen in de bevrijding, de genezing en de herstel en de kracht van Jezus. En als deze twee hand in hand gaan, dan zijn wij een onderkoning die voor de hele wereld gewoon genoeg heeft en koren heeft. Eigenlijk waar het hier om gaat, er staat dan met vreugde, hè? En niemand van u staat 's morgens op en denkt, oh Heer, ik hoop dat er zo'n heftige verzoeking op mijn pad komt. Ik heb er zin in vandaag. Weet je wel, toch? Nee, dat is ook niet wat de Bijbel bedoelt. Dat is niet het woordje vreugde wat daar bedoeld wordt. Het woordje vreugde heeft iets te maken met de wetenschap dat wat er ook op mij afkomt, daarachter ligt een belofte. En wat er op mij afkomt, God, het zal me bekwamen in plaats van me breken. Het is de manier waarop je kijkt naar de dingen die op je leven afkomen. Niet vermijdend en dat het er maar niet mag zijn. Maar dat je weet, God, als dit komt, u helpt mij om het te dragen. U helpt me om er doorheen te gaan. Daarachter ligt een belofte. En ik zal daarachter krachtiger zijn dan daarvoor. Dat is als er staat, kijk met vreugde ernaar. En als we dit gaan leren, zoals Jozef dat ook leerde, dan worden we krachtige christenen. Er staat ook, become fully developed. of proven character. Dan pas, je hebt het nodig om gevormd te worden en sterk te worden. We kennen allemaal die tekst Romeinen 8 vers 18. Want ik ben overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En soms is die gebruikt, hier is de lende, in de hemel is het goed. Strakjes zijn we in, maar er staat niet eigenlijk aan ons, er staat in ons. Beide zijn in de present time. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die tegelijk in mij geopenbaard wordt. Daarom zegt Paulus, in dit alles zijn we meer dan. In het lijden, in de moeite, wil God een heerlijkheid, een glorie tevoorschijn laten komen, een straal naar voren laten komen, die niet opweegt tegen het lijden. En wij zaten gisteren even bij Pieter en Annemiek te eten. Topavond, was hartstikke gezellig. Maar we hadden het even bijvoorbeeld over zo'n Nick Fiducci. Ik kan zijn achternaam nooit uitspreken. Kent u die jongen? Geboren zonder armen en benen. Ja. Weet u wat mijn leerlingen zeiden toen ik een stukje van hem liet zien? Daar staat het grootste wonder wat ik ooit gezien heb, zeiden de leerlingen. Hoe kan die man, hij straalt, hij is blij, hij is happy, terwijl hij heeft een rot leven, hij gebruikt een iets ander woord. Ze dachten, hij heeft eigenlijk niets om blij van te zijn. Maar ik zie iets aan deze man. Het lijden van de tegenwoordige tijd brengt een heerlijkheid in hem naar binnen. Zou deze man de vrucht kunnen dragen als God hem een half jaar nadat hij geboren was arm en been had gegeven? Ik weet het niet. Ik zeg niet dat God het niet wil doen. Maar ik zie wel wat God nu doet door hem heen. Hij openbaart een heerlijkheid door hem heen. En het is en-en. Het zijn de twee kanten van de medaille. Ik wil met je kijken door welke beproevingen moet Jozef heen. Wat is zijn weg naar het paleis? Wat is zijn weg naar zijn bestemming? En ik ga het niet allemaal lezen. Thuis mag u het hele verhaal van Jozef lezen. Anders heeft u een preek van 3 uur. Maar zeker goed om nog eens door te lezen. De eerste beproeving waar Jozef doorheen moet is de beproeving van afwijzing. De eerste obstakel die op zijn pad komt is afwijzing. Als eerste van zijn broers. Zijn broers verkopen hem gewoon. Gooien hem in een put. Verdienen geld aan hem. En denken, we zijn van hem af. We motten je niet. We hoeven je niet. En afwijzing kan soms van heel dichtbij komen. Laten we niet vergeten, Jozef was 16 jaar oud. Dat zou zijn als ik vanmiddag tegen Lieke zeg, we hoeven je niet meer. We zetten je op Marktplaats. En de eerste, de beste die komt, geef je aan mee. En dan ga je moeder en ik van het geld uit eten. We lachen, maar dit is toch exact wat daar gewoon gebeurt. We hoeven je niet. Wat doet dat in een hart? Wat zou het doen met haar als dat de boodschap vanmiddag was naar haar? Het zou iets stuk maken. En ze moet dan dealen met de afwijzing, zoals Jozef ook met afwijzing te maken krijgt. En er is geen mens hier die er niet mee te maken krijgt. Geen mens kan zeggen, dat zit ergens op mijn pad. Je moet leren dealen met afwijzing. Soms al vroeg in je leven, soms heel heftig, soms wat later in je leven en soms wat minder heftig. Maar wat kan afwijzing met je doen? Breekt het je of bekwaamt het je? Als ik in mijn eigen leven kijk, al heel vroeg als kind werd ik afgewezen omdat ik een handicap aan mijn linkervoet had. En ik kon niet mee met sport of wat dan ook. Waar iedereen zo liep, liep ik altijd zo. En mijn bijnaam was Scheve, zo werd ik genoemd. En als er gym was, ik heb wel eens eerder verteld, die afschuwelijke momenten van groepen kiezen. Ik werd werkelijk nooit gekozen. Ik kan me geen enkele keer herinneren dat ik gekozen werd. Ik zat altijd als laatste op dat bankje. En dan werd ik weggegeven. Jullie hebben Danen. En dan zag iedereen kijken. Ah, Oké, weet je wel. En logisch, want ik kon het ook gewoon niet. Als je mij zag voetballen, was meer een soort comedy show of zo die er dan voorbij ging. Dan. Maar dat was afwijzing. Dat was wat er op school speelde. Tegelijkertijd zorgde ik ervoor dat ik eigenlijk de Heer Jezus al heel vroeg leerde kennen in mijn leven. En ik in hem leerde versterken. Het maakte het niet altijd makkelijk. Later dacht ik wel eens, de afwijzing van toen heeft me ook klaargemaakt jaren later. Toen we bijna van de een op de andere dag onze hele bediening verloren. En we misschien 2 vrienden overhielden. En je naam door het slijk werd gehaald met dingen die we niet gedaan hadden. En we eigenlijk zeiden, in de jaren daarvoor hebben we geleerd om ons te versterken in de Heer. Zodat de afwijzing van vandaag iets is waar we bekwaam in zijn. En dit is zo belangrijk, want het komt op je pad. Niemand wordt altijd gewaardeerd, toch? Niemand wordt altijd gelift. Soms komen er gewoon harde dingen op je pad. Ik weet nog toen we net onze bediening viel, dat er gewoon soms een mail viel. Je hoeft niet meer te komen spreken. Gewoon zonder reden of toe. En dat je je moet, nou, de Bijbel zegt dan, verlustig in de Heer. We zijn samen die weg gegaan. Het heeft de bestemming over ons leven niet kunnen breken. Maar het was ook niet heel leuk. Soms de dingen die op ons pad komen zijn niet leuk, maar kunnen ons wel bekwamen. En in de afgelopen jaren kwamen mensen op ons pad die soms bijna de exacte wegzelfde weg gingen. En waar soms twee woorden van ons genoeg waren om te zeggen, jullie weten waar het over gaat, hè? Jullie weten het. Afwijzing komt op je weg. Afwijzing zorgde in het leven van Jozef voor dat hij geen pleaser werd van mensen. Omdat hij wist, vandaag is het goed, morgen is het slecht. En ook dat is iets wat wij hebben moeten leren. Vandaag doe je het goed, vindt iedereen het fantastisch. En morgen word je met de grond gelijk gemaakt. That's life. Het gebeurt om ons heen. Ik zeg niet dat het goed is. Ik zeg niet dat ik er blij van word. Maar u maakt het toch ook mee? De ene dag heb je wat goed op je werk gedaan. En de volgende dag is iedereen neidig op je omdat het verkeerd gaat of wat dan ook. Wat als je daar gevangen van bent? Dan ben je pleaser van mensen, loop je altijd op eieren. En soms moet je zeggen, hey, what you see is what you get. Take it or leave it. Doe het ermee. Of niet. Maar dit is wie ik ben. En Jozef moest dat leren. Want denk je dat als onderkoning iedereen hem leuk vond? Hey, zeker niet. Denk je dat ze zijn beslissingen altijd leuk vonden? Ook niet. Wat als Jozef als onderkoning een pleaser van mensen was geweest? Dan hebben we daar een ander woord voor, dan was hij corrupt geworden. Want hadden mensen daar misbruik van gemaakt. Maar hij durfde gewoon te staan voor wie hij was. Tweede waar Jozef doorheen moet, ook denk ik eentje die we allemaal kennen. Dingen doen, moeten doen, die je niet wil doen. Toch? Komt dat voor in je leven? Dingen doen die je eigenlijk niet wil doen. Want er staat, Jozef komt als 16-jarige in het huis van Potifar en zijn vrouw. Zij komt daar binnen, verkocht als slaaf. En gaat Potifar binnen zitten. Zegt, Jozef, ik heb nog een test, dat we even kunnen kijken waar je talenten liggen. Ik wil ook graag horen wat je wensen zijn. Waar voel jij je goed bij? Dat je je kan ontwikkelen. En dat we echt iets doen waar jij blij van wordt. En zo is het niet gegaan. Jozef kwam gewoon als slaaf binnen. Zegt, hey, daar is de play. Maak hem maar schoon. Ga dat maar doen. Jozef kon niet zeggen, ik wil dit niet. Ik wil dat. Kan ik een functioneringsgesprek aanvragen? Zodat we ook even het perspectief voor de toekomst kunnen bespreken. Waar ik naartoe kan groeien of wat dan ook. Heb je, in Potifars huis werd Jozef zijn wil ontnomen. Zijn eigen wil. En hij moest gewoon doen wat hem opgedragen werd. Het vervelende is dat wij in één hoofdstuk het leven van Jozef lezen. En dan is hij binnen 10 minuten lezen, is hij van slaaf, is hij onderkoning. Maar dat is niet het echte leven. Weet iemand hoe lang Jozef waarschijnlijk in het huis van Potifar geweest is? 6 jaar. Dat is lang. 6 jaar slaaf. 6 jaar met geen uitzicht. 6 jaar dat waar je het lievelingetje van pa was met de mooiste mantel, naar degene met de playborstel. En die gewoon moest schoonmaken. En in het huis van Potifar groeit hij. Krijgt hij meer verantwoordelijkheden, maar niet omdat hij het wil, maar omdat het hem opgedragen wordt. Omdat hij het moet, omdat hij blijkbaar ergens goed is en hij wordt gebruikt. En het mooie is dat in het leven van Jozef zie je nergens dat hij zijn hak in het zand zet. Er staat dat Jozef diende waar hij kon. Zelfs als er dingen van hem gevraagd werden die hij niet leuk vond, die hij niet goed vond. En dit is iets wat we soms in onze maatschappij niet goed meer kunnen. Wij willen zelf de lead hebben. We willen zelf dingen in de hand hebben. Ik wil het my way. Frank Sinatra zong er al over. Toen was het nog fictie en tegenwoordig is het eigenlijk waar we mee leven. Ik wil het wel op mijn manier. En als ik het niet wil, zoek een andere baan. En ga ik dat doen of ga ik dat doen? We zijn heel erg gericht op I'll do it my way. En Jozef moest daar leren dat het even niet zo werkte. Hij diende waar hij kon en er werd gesteld. Hij moest dienen onder een leiderschap waar hij niet zelf voor had gekozen. Waar hij waarschijnlijk ook niet zo blij mee was. Er werden dingen van hem gevraagd die hij niet leuk vond. Maar deze les maakte Jozef tot een onderkoning die regeerde als dienaar en was gericht op het volk in plaats van op zichzelf. Ik ben overtuigd dat de tijd in het huis van Potifar heeft hem geleerd om niet zijn eigen belangen te dienen. Want wat zouden u en ik gedaan hebben als we ineens onderkoning werden? Eerst een paleisje bouwen. Ik heb een tijdje in een gevangenis gezeten. Maar Jozefs karakter was zo gevormd dat hij zei, ik ben in deze positie om de ander te dienen. Niet mijn verlangens, niet wat ik wil. Maar waarom heeft God mij hier gesteld om te dienen naar het volk? Het werd een koning als dienaar. En dat had hij als slaaf moeten leren. En soms moeten wij in situaties leren te dienen, te doen wat er te doen is. Ook al voelt het niet fijn of niet prettig. Maar zeggen, God, u gaat dit gebruiken in de toekomst om mij te vormen voor het plan wat u heeft over mijn leven. En een van de dingen die onver is vandaag, is het beeld van leiderschap. De manier waarop je met leiderschap, met je baas omgaat, met et cetera, daar is iets in veranderd. Het is soms te plat geworden. En daarom vinden we het soms ook moeilijk om onder het leiderschap van God te dienen. Maar Jozef moest dat leren, het was een beproeving. En hij moest er doorheen. Het derde waar Jozef in moest leren was een aanval op zijn integriteit. Blijkbaar was Jozef zag er goed uit. Nou ja, als hij 16 was, dus hij is daar een jaar of 6, dus waarschijnlijk was hij 22, in de bloei van zijn leven. Mooie jongen. Ik denk dat er misschien was Potifar al wat gerimpeld, zag er allemaal niet meer zo uit. En nou, die vrouw van Potifar denkt, zo knappe vent bij ons en slaaf. Dus hij moet gewoon doen wat ik wil. En die vrouw van Potifar die gaat achter Jozef aan en ze probeert Jozef te verleiden en Jozef zegt nee. Kunnen we ook een hele preek over houden hoe hij dat doet. Maar wat mij raakt daarna, is hoe fel de vrouw van Potifar het spelletje speelt. Want ze zegt, hij wilde me verkrachten. Hij wilde mij aanranden. Hoe moet dat gevoeld hebben in het leven van Jozef? Ja, maar zo is het niet gegaan. Hallo, ik ben het slachtoffer hier, niet jij. En hoe vaak gebeurt het niet in je leven dat je soms onterecht beschuldigd wordt? Dat je integriteit aangevallen wordt? Dat je denkt, maar dit is nooit wat ik bedoeld heb. Dit is nooit wat ik gezegd heb. Dit is volgens mij niet hoe het gegaan is. Maar je bent een soort roepende in de woestijn. Want om je heen sluit het net zich. En wordt je integriteit wordt aangevallen. Hij wordt beschuldigd. Afgerekend op dingen die je niet gedaan hebt. En een van de dingen die Jozef daar moest leren, ik hoor Jozef nergens in opstand komen. Ik weet niet of ik het gekund had. Ik had misschien wel geschreeuwd, geroepen, boos geworden, weet ik veel wat allemaal. Maar staat nergens. Staat namelijk, en de Heere was met Jozef. Want wat doet Jozef? Hij begint zich niet te verdedigen. Hij begint niet te slaan. Hij begint niet te roepen. Iets wat we denk ik allemaal herkennen op het moment dat je integriteit aangevallen zegt, nou, nu is de grens bereikt. Nu ga ik er wat van zeggen. Nu ga ik er wat mee doen. En we zijn geneigd onszelf groot te maken. En Jozef zegt, hij is degene die voor mij strijdt. Hij is degene die voor mij gaat. Ik kan me niet verdedigen. Alles wat ik zeg zal tegen me gebruikt worden. Ik moet dit loslaten. En Jozef strijdt niet als onrecht op zijn pad komt. En dat is zo'n belangrijke les ook in het leven van Jozef. Want doordat Jozef opzij stapt, kan God door met zijn plan. Het was niet helemaal de timing die Jozef in zijn hoofd had. Maar God was nog steeds in timing. En misschien had Jozef al helemaal het plan van God doorkruist. Als hij in opstand was gekomen en boos geworden, want dan was hij waarschijnlijk misschien wel ter plekke gewoon gedood. Gemaakt, want de slaaf staat niet op. En Jozef stapt opzij. En het zijn diepe lessen. Het is allemaal zo mooi om te leven in het leven van Joas. En het is zo... Joas. Jozef. Dus profetisch. Nee. Maar het is zo mooi om het te... zo mooi om het te lezen in het leven van Jozef. En het is soms zo lastig om het uit te leven in je eigen leven, toch? Om te zwijgen. Niet te zeggen. Om God te laten strijden. Niet voor je eigen recht opkomen. Te kiezen soms voor de eenheid in plaats van voor je gelijk. Soms is dat lastig en toch zo belangrijk. God laten strijden. Er is nog iets wat me opviel. Jozef gaat dan naar de gevangenis. En die komt in gevangenis terecht. En wat doet een gevangenis? Die zorgt dat je niet meer kan gaan waar je wil gaan. Je bent beperkt tot een aantal vierkante meters. En een ander bepaalt of je verder komt of niet. Dus je bewegingsvrijheid wordt beperkt. Heeft iemand enig idee hoe lang Jozef daar was? 8 jaar. 8 jaar. Dat is langer dan je voortgezet onderwijstijd. Sommigen ervaren dat namelijk ook als een gevangenis. 8 jaar. En ik zou willen, laat eens even zakken hoeveel jaren Jozef zijn geloof en de belofte vast moet houden, terwijl naar wereldse maatstaven er niets van zichtbaar is. 6 jaar slaaf, 8 jaar in de gevangenis. En 8 jaar lang wordt zijn bewegingsvrijheid beperkt. De man die de schoven voor hem zag buigen, die de sterren, de maan en de zon voor zich zag buigen, heeft geen enkele bewegingsvrijheid meer. Volgens mij is dit het recept om redelijk verbitterd te raken. 1 jaar lukt nog, 2 jaar, 3 jaar. Bij 4 jaar ben je er wel klaar mee, toch? Dat je denkt, nou, voor mij ga ik gewoon dood hier. Wat was ook geen tv en zo. Geen eigen kamertje. Het was gewoon diepe ellende in die gevangenis. Maar wat doet Jozef daar? Hij doet, zegt de Bijbel, wat er te doen is. Hij begint opnieuw te dienen waar er gewoon te dienen is. Hij kiest ervoor om het iets te zien waar hij vooruit kan kijken. Binnen de onmogelijkheden probeert Jozef mogelijkheden te zien. Hey, kan ik niet daarbuiten dingen doen? Wie kan ik water brengen en eten brengen? Voor wie kan ik zorgen? En iemand vraagt, Jozef, is dit je diepste roeping? Nou, dat denk ik niet, maar nu ik hier toch ben, laat ik het dan hier maar doen. Een van de lessen die Jozef moest leren, was om te dienen waar hij was. Soms zijn we zo met onze bestemming bezig, dat we vergeten dat waar ik nu ben, bepaalt of ik die bestemming bereik. Wat ik in het nu doe, bepaalt of ik die bestemming bereik. Hoe ik met het nu omga. En wij willen het liefst alle beproevingen, willen we opzij schuiven, zodat we een soort geëffende baan hebben met de bestemming, naar je bestemming. Maar dan kom je er nooit aan. Dan kom je er echt nooit aan. Je hebt die beproevingen, heb je nodig. Nog eentje, die ook denk ik wel herkenbaar is in ons leven. Jozef moest omgaan met teleurstelling. In die 6 jaar, of in die 8 jaar dat hij in de gevangenis is, komt ook de bakker en de schenker komen in de gevangenis. En die hebben een beetje fitty met de farao. Want de farao denkt dat één van hen wil hem vermoorden. En hij gooit ze allebei in de gevangenis. Dus die bakker en die schenker voelen zich al dood, hè? Die denken gewoon, dit is gewoon einde verhaal. En dan krijgen ze allebei een droom. En Jozef denkt, ja, profetisch zijn hoeft niet altijd in een dienst met een piano en een goede sfeer en andere aanbidders om je heen. Dat kan ook hier. Zegt hij, nou, dan ga ik wel bidden wat God met die droom wil zeggen. Wat God in je legt is niet afhankelijk van je omgeving. Het is afhankelijk van wie jij bent in je omgeving. Je had het niet voorbereid, maar die komt gewoon ineens in mijn hoofd. Die vind ik wel mooi. Ja. En die bakker die droomt een iets minder leuke droom. Want als hij hem verteld heeft, u mag het zelf lezen, zegt Jozef, nou ja, dit betekent dat je de ochtend niet haalt. Ook fijn als je dat profetisch krijgt, weet je wel. Dat je, oké. En tegen de schenker zegt hij, en je zult in ere hersteld worden. En lees maar in de Bijbel, zegt hij er iets achteraan. Nadat hij die droom heeft uitgelegd, zegt hij, hey, als je nou terug bent bij Farao, hè, denk aan mij. Denk aan mij. Het is kwetsbaar, hè, wat Jozef daar zegt. En soms ben je kwetsbaar, omdat je in nood zit. Omdat je zorg hebt over wat is. Denk aan mij. En dan gebeurt het zo, en dan staat er één klein zinnetje waar een wereld in zit. En de schenker vergat Jozef. En ik heb hier zo vaak over nagedacht. In die teleurstelling, de schenker gaat weg. En Jozef denkt, straks komen ze me halen. Straks komen ze me halen. En het wordt donker. Morgen komen ze me halen. Morgen komen ze me halen. Misschien was de farao weg. Volgende week komen ze me halen. En langzaamaan zijpelt de hoop weg. Als Jozef niks hoort en niks hoort en niks hoort. En Jozef moet dealen met de teleurstelling. Dat hij er geweest is voor de ander. En de ander hem vergeet. Gewoon niet meer aan hem denkt. En Jozef begint opnieuw te dienen op de plek waar hij is. En zegt, God, ik wil blijven kijken naar de belofte. Ik weet niet hoe u het gaat doen. Maar u moet het doen, want zelfs de schenker vergeet me. U moet het doen. En hij moet vast blijven houden aan de belofte, ondanks de teleurstelling. Jezus had dat ook. Iedereen vond Jezus fantastisch als hij mensen genast. Maar niet iedereen vond hem fantastisch als hij sprak. Want het is één preek en daar staat, en velen verlieten hem. En zeiden, deze reden is hard, toedeloe. Wij gaan er vandoor. En dan lopen mensen weg en dan denkt Jezus, maar jij gaat nu lopend weg, maar je kwam hier gedragen, hè? Jij ziet, maar net niet toen je hier was. Hè? En er staat, en velen verlieten hem. En dan zegt Jezus zelf tegen zijn discipelen, zullen jullie ook niet gaan? Ik denk, in mijn leven zou dat een afhaakmomentje kunnen zijn. Dat je denkt, ik ga geen paarlen voor de zwijnen gooien. Zoek het ook allemaal maar uit. En ik hang het in de wilgen. Jezus ging door, ondanks dat mensen hem verlieten. En dat mensen hem achterlieten. Blijven kijken naar de mogelijkheden. De laatste, wat op het pad van Jozef komt, is vergeven en genade geven. Vergeven. Vergeven voordat je vergeving ontvangt. Of voordat je excuus ontvangt. Vergeving geven als het excuus komt is makkelijk. Niet altijd heel makkelijk, maar is wat makkelijker. Vergeving geven voordat het excuus komt, moet je voorstellen. Om een dag komt Potifar thuis, die zegt, weet je wat ik nou gehoord heb? Die gast die jou wilde verkrachten, die wordt nu onderkoning. Denk je dat Potifars vrouw enthousiast gereageerd? Wat leuk zeg! Wat fijn! Ik denk dat ze geen nacht meer geslapen heeft op dat moment. En ik denk dat Potifars vrouw elke dag dacht, ze komen halen, want hij heeft nu de macht om de wraak te nemen. Dat is toch het eerste waar jij en ik aan gedacht zouden hebben. We gaan eens even een babbeltje maken met de vrouw van Potifar. Hier ben ik nu, hè? Toch? En niets van dat gebeurt. Jozef had geleerd te vergeven zonder dat er überhaupt een sorry zijn kant op kwam. En het maakte hem geen gevangene van wraak. Het maakte hem geen gevangene van boosheid. Hij had ermee gedeeld. Is dat een soort keuze, een soort knop die om kan zetten? Nee, soms heb je daar mensen bij nodig om je bij te helpen. Heb je daar tijd voor nodig? Heb je daar gebed voor nodig? Ik heb zelf ook gemerkt, sommige dingen heb ik meerdere keren moeten bidden. Heer, help me om dit los te laten. Help me om dit. Want misschien komt er wel nooit een sorry. Help me om te vergeven. En dat is precies wat Jozef doet. Als zijn broers komen, dan maakt zich bekend. Weet je wat hij zegt op het moment dat zijn broers, niet van, wij moeten het nog ergens over hebben. Hij zegt, want God heeft mij voor jullie uitgezonden. Tot behoud van jullie leven. tot behoud van degene die zijn mooie leventje hebben afgenomen. Dat zegt hij tegen zijn broers. Dat betekent dat hij daarvoor moet hij al een proces doorgegaan zijn. Anders kan je dat niet zeggen. Daarvoor moet hij al ergens afgerekend hebben met de boosheid en de bitterheid en de frustratie. Zodat hij dit kon zeggen op het moment dat zijn broers aankwamen. Jozef had al afgerekend met zijn pijn. Zijn moeite. En niet instant. Ik denk dat hij door de diepte, door de tranen, door de moeite was gegaan. Maar dacht, ik wil niet dat dit me vasthoudt. Zelfs als ik ze nooit meer zie. En waar zien we dat Jozef dit heeft gedaan? Als Jozef kinderen krijgt, dat is 4 hoofdstukken voordat zijn broers komen. 4 hoofdstukken voordat hij zijn broers komen, krijgt hij kinderen. En dan zegt Genesis 41, vers 51. En Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Hier staat niet dat hij niet meer, ik weet niet meer wie mijn vader is, ik weet niet meer wie mijn broers is, is allemaal weg gewoon. Dat is niet wat hier staat. Want hij herkende ze gelijk, hij was ook geraakt toen hij ze zag later. Wat hier eigenlijk staat, de rauwheid, de pijn van wat mij aangedaan is, de geschiedenis, dat is losgekomen van mijn leven. Dat is niet meer wat mij beheerst. Dat is wat hij hier zegt. En dit zegt hij voordat zijn broers heeft gezien. Hij heeft hier al mee gedeeld. En ik denk dat dit zo'n belangrijke les is. Als wij krachtig willen worden in deze wereld. Dat we leren dealen met het onrecht, de afwijzing, de dingen die op ons pad komen. En ermee dealen voordat de ander komt om überhaupt sorry te zeggen. Want misschien gebeurt het wel nooit. En als je er niet mee afrekent, ben je je leven lang gevangene van teleurstelling, pijn, afwijzing en frustratie. Je leven lang. Dan kom je nooit uit de gevangenis. Het raakt je altijd. En nogmaals, het is geen knop. Soms zijn er mensen bij nodig en is daar proces bij nodig. Maar het is wel nodig om ermee af te rekenen in je leven. Als je wacht met vergeven, heb ik hier opgeschreven, totdat iemand komt, kun je jarenlang de gevangene zijn van de ander. Als je wacht met vergeven, totdat iemand komt, kun je jarenlang de gevangene zijn van een ander. Jozef wordt de uitdeler van onverdiende genade. Jezus is de uitdeler van onverdiende genade. Maar laten we nooit vergeten dat hij jou en mij diezelfde opdracht geeft naar de mensen om ons heen, om onverdiende genade uit te delen. En toch hangen wij als christenen soms net zo strak aan verdiende genade. Eerst komen. Eerst komen. Maar onverdiende genade uitdelen, dat maakt het uiteindelijk, maakt het krachtig. Want als je niet vergeeft, kan je ook niet groeien. Kan je ook niet groeien. Wat je in het verborgene niet leert, als het gaat om een afwijzing, teleurstelling, wat je in het verborgene niet leert, zul je nooit in het openbaar naar buiten kunnen laten komen. De Jozef die wij zien als onderkoning is het product van de Jozef in de beproeving. Het resultaat van de Jozef in de beproeving. Hij krijgt nog een zoon, Efraïm. De tweede gaf hij de naam Efraïm, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden, proces, vruchtbaar doen worden in het land van mijn ellende, staat er eigenlijk letterlijk. In het land van mijn problemen. Geloven we dit nog? Dat als er dingen op ons pad komen en God het niet weghaalt, dat hij het gebruikt om vruchtbaar te worden door de dingen heen. Geloven we dat nog? Hier staat het woordje God. En dat lijkt zo klein wat er staat. En ik wil vragen het team zo naar voren te komen. Ik wil heel graag met elkaar zingen You Reign Above It All zo meteen. Maar het woordje God wat hier staat is het woordje Elohim. En Elohim betekent de God die regeert. De God die verheven is boven alles. De God die de schepper is. De God die ondanks alles, alles in zijn handen heeft. Hij zegt dus niet, God ergens. Nee, hij zegt, in dat alles heb ik steeds gekeken naar de schepper. Hij is boven alles verheven. You reign above it all. Wat er ook gebeurt. Ook deze 6 jaar bij Potifar. Ook in die put. Ook in die karavaan. Ook als die vrouw van Potifar me onterecht beschuldigt. Ook in de gevangenis. Ook als ze schenken me vergeten. Weet ik veel hoe God het allemaal gaat doen. Maar ik heb een belofte. En hij staat boven alles. Jozef keek in alles naar God Elohim. Hij zag beproeving als een leerschool voor zijn bestemming. Dat is met joy, met vreugde wat op mij komt. En ik geloof dat in een tijd als vandaag wil God jou en mij een uitdeler maken van brood. In tijden van crisis. Of je een uitdeler wordt, is afhankelijk van hoe je omgaat met de beproevingen van vandaag. Wat je doet, met je ellende van vandaag. Met je nood van vandaag. Met de dingen die op je pad komen vandaag. Hoe jij daar vandaag in staat, bepaalt welke onderkoning je bent straks. Je kan het uit de weg gaan. Je kan het vluchten. Je kan God tot de Sinterklaas proberen te maken die alles op moet lossen. Maar soms doet hij het gewoon niet. Omdat wat voor jou ligt beter is dan waar je nu bent. Soms zegt God, ja, dit is inderdaad echt een aanval en hij haalt het weg. En soms zegt God, jij kan er doorheen. Want dan word je een onderkoning. Ga ervoor. Samen met hem doorheen. De Heere was met Jozef. Waar ik mee wil afsluiten. Als we kijken naar het leven van Jozef, of het leven van jou. Wat zag de wereld en wat zag Jozef? De wereld zag afwijzing. Jozef zag identiteitstraining. De wereld zag slavenwerk. Jozef zag een leiderschapstraining. De wereld zag onrecht. Jozef leerde God voor hem te laten strijden en niet te vechten voor zijn eigen gelijk. De wereld zag teleurstelling. Jozef hield vast aan de belofte. De wereld zag een mogelijkheid tot wraak op Potifars vrouw en op zijn broers. Jozef zag een mogelijkheid om onverdiende genade te geven. Yes, nu kan ik het geven. De wereld zag een lijdensweg. Jozef zag een bestemming, een belofte aan de horizon. De wereld zag breken. Jozef zag bekwamen, zag groeien. De wereld zag gebreken en dan word je bitter, negatief, onvergevingsgezind, vechtend, mokkend, morrend. Jozef zag bekwamen. En hij werd een onderkoning, levend in autoriteit, mensen aantrekkend, levengevend. En ik weet niet wat jouw gevangenis is vandaag. Maar ik geloof dat God jouw perspectief wil veranderen. Ik weet niet of je hem geluisterd hebt, maar mag wees me er ook op. Dat Lottie had een hele mooie podcast had je geplaatst van Tim Keller. Die ook zegt, je perspectief verandert. Als je de wachttoren opgaat. De Bijbel zegt in Jesaja dat hij ons omhoog haalt op arendsvleugels. Weet je wat er gebeurt? Dan ziet de wereld er anders uit. Dan zie je een groter plaatje. En ik wil je vandaag meenemen. En ik weet niet hoe jouw leven is, maar ik wil vragen om onze ogen te sluiten. Gewoon de Heilige Geest uit te nodigen. We gaan zo zingen, You reign above it all. Heer Jezus. Ik dank u voor het verhaal van Jozef. Jozef die door die beproevingen heen ging. Maar het maakte hem klaar. Het waren geen leuke dingen, maar wel essentiële dingen. Die hem vormde. En zo, Heer, komen er soms ook op ons leven. Op ons levenspad komen de beproevingen. Kruist afwijzing ons. Kruist teleurstelling ons. Kruisen gevangenissen ons. Kruisen ons dingen die we eigenlijk niet willen doen. Kruist een vervelende baas ons. Kruist misschien wel een vervelende broer of zus. In familie of in de gemeente ons leven. En ik bid dat u ons perspectief verandert. Uw belofte verandert namelijk niet. U ziet in ons een onderkoning. Levend brood. En als de wereld iets vandaag nodig heeft, is het levend brood. Het levend brood. En ik wil met elkaar zingen, You reign above it all. En misschien ben je wel geraakt vandaag. Zeg je, teleurstelling, dat is eigenlijk mijn stukje. Of die afwijzing is eigenlijk mijn stukje. Of die onvergevingsgezindheid, me gelijk willen halen, is mijn stukje. Die onverdiende genade uitgeven, vind ik zo moeilijk. Vind ik zo moeilijk. Zullen we net als Jozef zeggen, God, Elohim, u die boven alles staat. U die overal boven reageert. Ik plaats u op dit moment boven mijn leven. En ik kijk naar u. En als Als je dat nodig hebt in je leven, wil ik je vragen om te gaan staan en dit nummer met elkaar te zingen als jouw gebed naar God. Zeg: God, boven mijn afwijzing, you reign above it all. Boven mijn teleurstelling, you reign above it all. Daar waar mensen mij pijn doen, you reign above it all. Daar waar ik het moeilijk heb, waar ik me gevangen voel in een situatie, you reign above it all. You reign above it all. En niets zal mij tegen kunnen houden om die onderkoning te worden. De dag van vandaag bepaalt wie ik morgen zal zijn. You reign above it all. Zullen we dat zingen in aanbidding met elkaar?